Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom op dit programma Heilige Getuigen, waar we verder gaan met het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we waren gekomen bij het hoofdstuk Moeder Martha als overste, bij het onderwerp houding tegenover haar medezusters. Veel luisterplezier. Een goede overste moet over voldoende luistervaardigheid beschikken. Daarbij was de empathie van moeder Martha zeer groot. Ze kon rustig en lang naar anderen luisteren en ze stond iedereen te woord alsof ze niets anders te doen had. Voor haar kwam de mens op de eerste plaats. Maar dit voerde niet tot tijdverspilling of nutteloze gesprekken. Wanneer een zuster kwam klagen over een bagatel, luisterde ze even aandachtig als dan wanneer het om gewichtige zaken ging. In gesprekken toonde ze nooit enige vorm van gezag. Autoritair was moeder Martha zeker niet en bevelen deed ze amper. Ze vroeg het. Moest ze al een strenger optreden, dan was dit doordrongen van liefde en goedheid. Ze beval nooit als er wat te doen viel, ze stelde het voor. Wanneer een zuster vroeg, wat moet ik doen? Antwoordde ze, van Jezus houden. Het uitdelen van taken onderging niemand als een gebod. Zij vroeg het gewoon. Kind, wilt ge dat doen? Men reclameert tegen mijn manier van doen tegenover de zusters. Hen niet de tijd te geven die ze willen om hun banaliteiten te vertellen. Ik heb hen gezegd dat ik me zal verbeteren. Ik heb een uur tijd gewacht voor een zuster te berispen. Ik heb niet het karakter gehad om kordaat te zeggen dat ze verkeerd gedaan hebben van het tijdschrift niet terug te plaatsen bij mijn thuiskomst. Toch bleek moeder Martha moeilijkheden te ondervinden bij de aanpassing aan zoveel verschillende karakters. Het was niet altijd evident. De ene zuster was een stijfkop, terwijl de andere zeer emotioneel kon reageren. Dat betekende voor de een strenge aanpak, terwijl de andere met fluwelen handschoenen moest benaderd worden. De spirituele ontwikkeling van elke zuster lag moeder Martha nauw aan het hart. Zij waren de toekomst van haar zo dierbare congregatie en bijgevolg konden slordigheden en nalatigheden niet getolereerd worden. Zeker niet in de beginjaren van de stichting. Ook in de kleine puntjes moest perfectie zichtbaar zijn. Sinds kort begin ik de werkelijke zin van het kloosterleven te begrijpen. Dat helpt mij ook te zien welke richting er aan onze congregatie moet gegeven worden. Ik begrijp veel beter dat het heel belangrijk is een sterke vorming te geven aan de zusters. Niets te laten voorbijgaan en op kleine punten veel eisend te zijn, al brengt dat enkele tranen mee. En het gebedsleven, hoe is dat gesteld? Ik hoop u te zien leven in een intiem contact met de Heer. Het is zo belangrijk, niet waar, mijn zuster? Vergeten wij niet dat wij door onze doop, door onze toewijding aan God, met Christus in verbinding moeten staan. Wij moeten Jezus vertegenwoordigen bij degenen die met ons in contact komen. Zij moeten iets van Christus in ons merken. Ik weet dat u daar niet aan ontbreekt. Vraag voor mij dat ik de wil van God mag volbrengen, verenigd in Jezus en Maria. Het gaf zeer eerwaarde moeder een beklemmend gevoel wanneer haar gedachten afdwaalden naar de vooruitgang van de geestelijke vorming van haar zusters. Ze beschuldigde zichzelf van een tekort aan vertrouwen, een gebrek aan een degelijke leiding. Mijn zusters zijn zo goed, zo deugdzaam en ik ben zo slecht, niet tegenstaande alle goedheden van Jezus. Ik ben zo onbekwaam dat ik het werk van Jezus benadeel. Hoe toch kan ik aan deze dierbare congregatie een degelijke leiding geven? Moeder Martha stond steeds klaar om haar zusters te helpen, bij te staan in raad en daad, hen aan te moedigen. Voor zulke dingen mocht men haar altijd storen. Ze liet niet merken dat ze nog veel te doen had, staakte gewoon het werk en maakte tijd om de zuster op te vangen, te aanhoren en weer op nieuwe moed in te spreken. Vaak kende ze de inhoud van het probleem al bij het aanschouwen van de zuster. Zij las het in de ziel. Zodoende kon moeder Martha meteen het gepaste uitvoeren om opnieuw kracht en levensvreugde te schenken. Als overste en moeder heeft ze zich helemaal gegeven voor haar zusters. Ze vertrouwde een zuster toe dat ze zelfs gevraagd had om te mogen leiden voor haar zusters. Kunt u zich voorstellen wat het betekent om de ziel van al mijn zusters te kennen? Ben je dan niet verbaasd dat ik lijd, dat ik ziek ben? Haar goedheid was buitengewoon. Ze deelde in hun vreugdes en in het verdriet. Ze was een weerspiegeling van de goddelijke goedheid. Voor elke zuster was moeder Martha een echte moeder. Vandaar dat ze hen ook haar kinderen noemde. In vergaderingen met andere religieuzen sprak men al eens misprijzend over dit feit en beweerde men dat op die manier de zusters onder een voogdij kwamen te staan en men ze leek te behandelen als kinderen. Tegen haar zusters wou ze hierover het volgende kwijt. Zelfs al was ik niet meer uw moeder met naam, nog altijd zoudt gij mijn kinderen blijven. Dat kan ook niet anders. Jezus heeft dat zo in mij gelegd. Ik heb u allen gedragen en voor u allen van de eerste tot de laatste wee van het baren doorstaan. Wie moeder Martha gekend heeft, weet dat dit een waarachtig getuigenis is. Ook de congregatie was als een kind voor haar. Ik houd mij bezig met mijn 33 dochters. Ik ben bezig met ze te onderwijzen, te vormen en te bemoedigen. Altijd met een glimlach, terwijl niemand mijn marteling kan vermoeden. Natuurlijk kende Martha van de Putten zusters tot wie ze zich meer aangetrokken voelde, met wie ze dezelfde gedachten kon delen. Het waren zusters die dezelfde opvattingen en verlangens kenden als zijzelf. Tijdens haar jaren van beperkte mobiliteit nodigde ze soms iemand telefonisch uit of per correspondentie om doodgewoon eens een babbel te slaan. Deze uitnodigingen waren niet als een opdringen bedoeld. Het betekende voor haar een gelegenheid bieden aan naastenliefde. Ze zei soms, ik zie die toch zo zelden, zelfs als zij of zij in het klooster verblijft. Een andere uitspraak die iets meer aantoont over de inhoud van de gesprekken. Ik zie haar graag. Wat gaat de tijd snel voorbij? Ze vermoeit me niet omdat we praten over Jezus en dat vermoeit me nooit. Spreken over God, dat was haar leven. Thank you. Orde, netheid, stiptheid en welgemanierdheid, daar stond zeer eerwaarde moeder op. Zelf gaf ze steeds het goede voorbeeld. Haar betrappen op slordigheid was uitgesloten, want zij was steeds gekleed met netheid zonder daarin te ver te gaan. Liefste kinderen, de mens die een toren wil bouwen, vraagt zich af hoe hij zijn plan kan realiseren en zet zich aan het werk. Vermijd alle haast die het nadenken, het gezond verstand dat we moeten leggen in alles wat we te doen hebben, uitsluit. De haast is niet altijd goed. De mensen die overhaast zijn, stoten iedereen omver. Men krijgt elleboogslagen. Wees steeds kalm. Onderzoek eerst wat er te doen valt. Daarvoor heeft onze Heer ons een reden gegeven, een geest, een intelligentie, en als we dat aan onze werken toepassen, dat wil niet zeggen dat we een slakkengangetje moeten maken. Traagheid werkt soms ook op de zenuwen. In het leven moet men bedrijvig zijn. De gejaagdheid doet ons geen goed. Als u een religieuze op straat ziet die loopt, die haastig stapt, die geeft geen goede indruk. Trachten we kalm te blijven, vredig te zijn en sereen, en het rondom ons te verspreiden. Wat belangrijk is, is vrede te hebben van het geweten. Dat moeten we ook rondom ons verspreiden. Voor ons is dat een verplichting. De mensen die God laat leven in onze gemeenschap hebben het recht om deze vrede en sereniteit te ontvangen. Trachten wij zaaiers van vrede te zijn. We kunnen dat op verschillende manieren doen. Er zijn personen die altijd prikkelbaar zijn, een nerveus temperament hebben. Wij lopen in het klooster koortsig van de ene hoek naar de andere en geven zo die zenuwachtigheid door aan onze naasten. Dat recht hebben wij niet. Dat wil zeggen dat we een goede vrede of geest rondom ons moeten creëren. Een glimlach doet al veel. Als we geen innerlijke vrede hebben, kunnen we het ook niet doorgeven aan anderen. Haar klooster te Tiene getuigde van soberheid en armoede, waaraan ze eveneens gehecht was. Deze deugden werden zeker in het dagdagelijks leven toegepast. Zo waren haar verstervingen aan tafel buitengewoon. Zij nam steeds het minst goede om haar medezusters van betere dingen te laten genieten. Het moet een opdracht geweest zijn om aan elke verleiding te weerstaan, zich telkens op de tweede plaats te stellen, zich helemaal weg te cijferen, in het belang van haar zusters of anderen. Het lukte haar iedere keer weer. Jezus was altijd bij haar en dan grapte ze wel eens: Jezus, ga nu eens even bij iemand anders op bezoek. Verhouding met mensen buiten het klooster. Met mensen buiten het klooster bedoelen we de leken, de niet-zusters. Misschien mogen we deze passage niet als een apart deel van deze biografie beschouwen, want moeder Martha was goed voor iedereen. In al haar gastvrijheid was er geen enkele vorm van onderscheid te merken. Voor de moeder Martha was iedereen gelijk en kreeg bij haar de nodige tijd toebedeeld. Mensen op doortocht verschafte ze onderdak, gaf ze eten en te drinken. Hoe dit financieel draagbaar was, is nog steeds een raadsel. Maar haar hartelijkheid was helemaal in de lijn van Jezus' optreden in het evangelie. Van haar zusters vroeg ze uiteraard dezelfde ingesteldheid. Het aanpassingsvermogen van moeder Martha was fenomenaal. Zij maakte zich wel liever klein bij de kleinen dan groot bij de grote, want protocol lag haar niet. De minst bedeelde, de zwakkere van de maatschappij, die hadden zeker hulp nodig. Opvallend was de glans in haar ogen, als ook de manier waarop ze iemand toesprak. Haar taal was eenvoudig, want zo was ook haar leven. En opnieuw deed ze zelf wat ze anderen voorhield te zijn of te doen. De bovennatuurlijke wereld deed zijn werk en de geest van God leefde en sprak door haar. Het komt op de liefde aan. Zeg mij met wie gij omgaat en ik zal u zeggen wie gij zijt. Wanneer wij in vereniging leven met Jezus gekruist, zullen wij de liefde uitstralen. Wanneer we klagen of de naaste afkeuren, is het steeds een gebrek aan liefde. Wanneer mensen die lijden tot ons komen, wanneer een medezuster of iemand weent, laten we de liefde uitstralen, niet zozeer door woorden of grote gebaren, maar door het inwendig vuur dat ons bezielt. Wanneer wij een en al liefde waren, dan geloof ik dat er geen enkele ziel nog in de wereld zou zijn die het koud zou hebben. Als we bij haar kwamen gedurende haar leven, gaf ze steeds een kruisje op het voorhoofd van onze kinderen. Haar ogen waren dan zo diep en vol liefde, een twijfel overviel ons. Want het was dan... Als wij bij haar kwamen gedurende haar leven, gaf ze steeds een kruisje op het voorhoofd van onze kinderen. Haar ogen waren dan zo diep en vol liefde, een twijfel overviel ons, want het was dan of het eerwaarde moeder niet was, maar God die bezit genomen had van gans haar persoon. Toen begreep ik niet waarom, maar nu de kinderen groot zijn en er al veel verdriet en pijn geleden is, nu kan ik haar verstaan, want alles komt steeds op een wonderlijke wijze weer goed. Het was alsof de lieve moeder het voor gans hun leven heeft gezegend. Iedereen raakte onder de indruk van haar rust, wijsheid en geestigheid. Het is niet verwonderlijk dat zoveel mensen beroep op haar deden voor een goede babbel, een wijs oordeel of een bemoedigend gesprek. De meesten die haar eens hadden bezocht, verlangden ernaar om haar terug te zien. Het was als een innerlijke drang die moeder Martha naliet bij haar bezoekers. Laten we de vele brieven met betrekking hierop getuigen zijn. Uw lange brief, waaraan ik nog niet geantwoord heb, heeft mij gelukkig gemaakt. Ik houd hem en herlees hem, want hij komt van een heilige. Daar is niets aan te zeggen, ik voel het. Denken aan de toekomst. Moeder Martha had redenen genoeg om zich zorgen te maken over de toekomst van haar congregatie. Het roepingentekort baarde haar het meeste zorgen. Maar er waren ook de zusters die terugkeerden uit Congo, omwille van gezondheidsredenen of aan vakantie toe waren. Het werd ook alsmaar moeilijker om de financiële problemen het hoofd te bieden. Zeer eerwaarde moeder moest bijgevolg vooruitstrevend denken. Zo ontstond het idee om een retrettehuis voor paters op te richten. Er was ook sprake van naaiopleidingen te verschaffen aan jonge moeders. Tegelijkertijd zouden missionarissen in opleiding ook deze cursus kunnen volgen. Voor de zusters, pas teruggekeerd uit Congo, zou het een bezigheid geven. Hier laat moeder Martha weten dat zij binnen haar congregatie ook het missiewerk wil uitbreiden in eigen land en in eigen streek. Daarbij werd gedacht aan onder andere ziekenzorg en de uitbouw van een school. Een brief van pater Basile op 15 oktober 1935. Ik denk dat het goed is om met u te praten over een idee, zodat u het kunt voorleggen aan Jezus. Er zijn nogal wat mensen hier die me vragen bij het binnenkomen in onze congregatie of men verplicht is naar de verre missiegebieden te gaan. Ik moet uiteraard antwoorden dat wij geen mensen kunnen toestaan die beslist hebben om in België te blijven en niet van de missies houden, maar er zijn mensen die niet geschikt zijn voor de missies en ook niet voor het klooster en toch over een passionistenroeping beschikken. Ik heb er al veel moeten weigeren. Zou dat geen indicatie zijn van de voorzienigheid? Er bestaan passionistenleraressen, maar niet iedereen voelt zich geroepen om te vertrekken naar Engeland en Amerika, of weet ik veel. U zult me zeggen, vader, heeft mijn kind dus het verlangen om een tweede congregatie te stichten? Ver van dat, vader, maar zonder te weten hoe of wat, kan ik de ogen niet sluiten en doof blijven op voorwendsel dat ik het niet zie. In een volgende brief aan pater Basile op 8 februari 1936 snijdt zij het onderwerp opnieuw aan. Ik beken u dat ik veel denk aan het speciale doel van onze kleine congregatie. De gedachte van onze stichter pater Valentinus was om ons de buitenlandse missies als speciaal doel te geven en ondertussen wist hij toch dat sommigen nooit naar de missies kunnen gaan. Zoals u zegt, vader, aan zuster Gemma. Had de vader beloofd dat ze in België zou blijven? Zuster Maria, pater Valentinus en ook pater Donaat wisten heel goed dat zij nooit op missie zou vertrekken. Hij dacht eraan om werken uit te voeren in eigen land, mits onze constituties spreken over klassen voor de volkskinderen, naaiklassen en patronaat, om missionarissen op te leiden en ook om bezigheden te geven aan zusters die uit hun missieposten terugkeren. Wat men kan overwegen is over een rusthuis voor priesters, enkel voor priesters. Om dit te kunnen verwezenlijken, moet er een nieuw gebouw komen in Tienen. Ons klooster is hier niet voor gebouwd. Als het enkele priesters zijn, dat gaat nog, maar de trap voor de buitenstaanders is zeer gevaarlijk en het zal hier gaan om bejaarde priesters. Brief aan pater Basiel op 22 januari 1938. Op 27 februari verwachten wij 4 nieuwe postulanten. Meer misschien, maar het is nog niet beslist. Heeft eerwaarde pater Vincent u nog iets gezegd over een aspirante uit Kortrijk die wenst in te treden? Ik twijfel. Ze blijkt zeer nerveus te zijn. Brief aan pater Basiel op 6 augustus 1938. Aan onze geprofeste zusters heb ik gevraagd als feestgeschenk hun belofte om voor mij niet meer te stemmen op het kapittel. Brief aan pater Basiel uit Carnet, 5 april 1934. Gisteravond zei ik aan Jezus dat ik iets goeds zou willen doen in Tiene. Nee, niet enkel aan de kinderen, maar ik zou graag de zieken, de armen bezoeken. Aan Jezus alleen heb ik mijn gedachten toevertrouwd en ik zei hem dat ik liever zou hebben dat de klerus van Tiene het zou vragen dan dat wij de schijn zouden hebben ons op te dringen. Brief aan pater Basiel uit Carnet, 17 juli 1934. Er zijn zoveel dingen te combineren, te regelen en met momenten voel ik de verantwoordelijkheid zo goed op mij wegen. Daarbij nog de beangstigende gedachte voor de toekomst van het werk van Jezus. En hiervan mag niemand iets opmerken. Brief aan pater Basiel uit Carnet, 6 augustus 1934. Ik denk aan onze kleine congregatie. Ik hou heel veel van haar, want ze moet Jezus glorie verschaffen. Voor haar zou ik 1000 maal willen sterven. Maar wat zou ze worden? En de angst, de benauwdheid omklemt me en zo heb ik de hele nacht gehuild. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk Moeder Martha als overste bij het onderwerp karakterbeschrijving. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.